Ja, als wij willen genieten van de Filippenzenbrief, dan moeten we dus bedenken dat er altijd een balans is in de waarheid. En dat er altijd een balans moet zijn tussen leer en praktijk. Als er alleen maar sprake zou zijn in de Bijbel van genade, en genade helemaal alleen, en verder dat er helemaal geen verantwoordelijkheid zou bestaan aan onze kant, dan zouden we allemaal toch wel een beetje lui worden en een beetje slap worden. Denkt u ook niet? Ja, sommigen die leggen zo'n nadruk op Gods genade in de Efezebrief, dat je denkt dat je zelf helemaal geen verantwoordelijkheid meer voor jezelf hebt. En aan de andere kant kan je natuurlijk ook zoveel nadruk leggen op de menselijke verantwoordelijkheid, dat er helemaal geen ruimte meer is voor Gods genade. Daarom, het dient met elkaar in balans te zijn. Je hoort wel eens de uitdrukking, wij zijn gered om te dienen. En dat is eigenlijk een heel waar woord. Als we deel hebben aan de hoge roeping van het lichaam van Christus, dan heeft dat ook een doel. Die roeping heeft een doel voor ogen. En dan is er ook voor ons iets te doen. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Maar wel iets dat we mogen doen. En de Filippenzenbrief is de grote brief van het dienen. Van Filippenzen 1 tot en met Filippenzen 4, het zijn maar 4 hoofdstukjes, gaat het steeds over dienen. En wat nodig is, is dus niet alleen de bereidheid om te dienen, maar dat wij ook gaan dienen in het werk dat God, dat Christus, aan ons opdraagt. Want al ons werk, hebben we vanmorgen gezien, zal eens door hem op die dag, door de rechtvaardige rechter, door die scheidsrechter Christus, worden beoordeeld. En hij wil ons die krans, die prijs ook in Gods schade geven. Maar hij beoordeelt, hij kijkt of we de wedloop correct hebben gelopen. Of we onszelf niet hebben gedisqualificeerd. En we zullen op daar allemaal eens staan. Voor hem. Zonder uitzondering. Iedereen. U en ik ook. Hij is de rechtvaardige rechter. Hij alleen kan ons beoordelen. Op een rechtvaardige manier. En we dienen dus eigenlijk die grote testdag, dat we beoordeeld worden, in ons achterhoofd te houden. En dat is wat we hier gevonden hebben in 2 Timotheüs 4 en 2 Timotheüs 2. Het is dus niet aan u of aan mij dat wij gaan bedenken wat wij moeten gaan doen in zijn dienst. En we moeten dus realiseren dat we juist moeten gaan doen wat hij ons geeft om te doen. Dat hij wil dat we doen. Daarvoor is nodig dat er een houding bij ons te vinden is. Een houding die wij vinden bij de apostel Paulus bijvoorbeeld op de eerste dag van zijn bekering al. Ga maar eens naar Handelingen, hoofdstuk 9. Handelingen 9. Vers 6. Handelingen 9. Vers 6. Daar zie je dat hij op die weg naar Damascus die openbaring krijgt van de Heer Jezus Christus, die zich aan hem vertoont en dat hij zegt: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En dan staat er in vers 5. En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En hij zeide: Ik ben Jezus die gij vervolgt, maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. De Statenvertaling, ja, doet het weer wat beter, want die NBG laat toch weer wat weg. Handelingen 9 vers 6 uit de Statenvertaling. En hij bevende en verbaasd zijnde zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Staat hier niet, nummer G. Maar de Statenvertaling zegt dat wel. En hij, Paulus, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga de stad in en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Christus geeft dus antwoord op zijn vraag. En is een hele Bijbelse vraag. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat is wonderlijk. Door heel de Bijbel heen vind je continu dat je mensen vindt die dat hebben gezegd tegen de Heere. Dat vind je al bij Samuel. Die zeggen, Heere, spreek uw knecht hoort. Heere, zeg mij wat ik moet doen. En dan is de juiste vraag, de juiste houding. En dat dienen wij in ons leven eigenlijk voortdurend te vragen. Voortdurend te bidden. Want het is niet ons werk, het is zijn werk. En hij schakelt ons in zijn werk. En worden geacht zijn werk te doen. En je kan wel gaan zitten nadenken, zeg, nou wat zal ik eens gaan doen voor de Heer? En iets geweldigs groots op gaan zetten en dat christelijk noemen. Maar het is maar de vraag of het dan zijn werk is. Dan kunnen we dus nooit te weinig bidden. Want anders, ja, dan lopen we de kans dat we onze tijd verdoen. Dat we heel wat inspanningen verrichten. En dat we dan iets doen buiten zijn wil om. En veel mensen zijn actief in allerlei werk. Wat dan genoemd wordt het werk des Heren. En daar besteden ze al hun tijd en al hun geld en alle energie aan. Maar wat zal het een ontgoocheling zijn als ze zullen staan, volgens 2 Timotheüs 4 vers 8, in die dag, dat is de dag van Christus, waar de Filippenzenbrief het zo uitgebreid over heeft, als zij het zullen staan op die dag voor hem, en dat hij zei, ja, ik kan je op grond van dat werk je die krans niet geven. Die prijzenroeping Gods niet geven, want het is wel misschien een heel mooi werk geweest, maar het was niet mijn werk. Als je naar Efeze 2 gaat, en dat is dan weer stellig, maar dat is wel goed om te lezen hierbij. Efeze hoofdstuk 2. En dan vers 10. Dan staat er eigenlijk in vers 10 het doel. En wat is het doel van ons leven? Dat we verlost zijn geworden. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen. Met wat voor doel? Om goede werken te doen, die wij gaan verzinnen in ons leven? Nee, om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het zijn niet onze goede werken, het ligt niet bij ons, het zijn zelfs onze eigen werken ineens. Het zijn Gods werken. God heeft het voorbereid en God helpt er ook in. We zijn dan een kanaal van hem, een instrument in zijn hand, opdat wij daarin zouden wandelen. Het is zijn werk op aarde. En daar gebruikt hij ons voor. Als instrumenten, als kanalen, als personen, als getuigen, noem maar op. Vaak krijg je dan de vraag bij Efeze 2 vers 10. Ja, maar wat moet ik dan doen? Wat moeten wij dan met elkaar doen? Nou, gelukkig hebben we die Filippenzenbrief. Want die Filippenzenbrief geeft ons daar uitgebreid inzicht in. Het is belangrijk te zien dat er verschil is tussen de vrije genade van God en daarnaast onze verantwoordelijkheid. De balans tussen verlossing, en dat is vrije genade, dat is die vrije genade, en de beloning die wij zullen ontvangen voor dat dienen. Voor het getrouw zijn in het dienen. En die beloning is natuurlijk genadevol, want God is genadevol. Hij beloont. Maar ondanks dat dienen wij die beloning in ons leven wel te verwerven, wel te verdienen. Daar moeten we wel naar jagen. Daar dienen we wel iets voor te doen. Dat wordt niet zomaar in de Bijbel gegeven als een vrije gift. We vinden daarom die prijzenroeping Gods niet in Efeze. Er staat niet de belofte in Efeze. En iedereen die geleefd heeft en het lichaam van Christus heeft leren kennen en de Heer Jezus en geleefd uit de zegeningen in hem. Nou, die krijgt aan het eind van zijn leven ook nog eens een prijs. Ook nog eens een krans. Ook nog eens een kroon. Nee, dat staat er niet. En zo, dat is de situatie niet. Dan zou ik dat verkeerd voorstellen aan u. Filippenzen staat in een bijzondere relatie tot Efeze. En vanmorgen hebben we dat al een beetje gezien. Een van de sleutelwoorden, zijn er verschillende, maar een van de sleutelwoorden van de Efezebrief is het woord volheid. En daar zou je een hele studie over kunnen houden, over dat woord pleroma, volheid. Dan wat is volheid nou? Stel hier eens een muur. En er gaat iets verschrikkelijks mis met die muur. Er ontstaat een scheur en een gat in die muur. Weet ik veel, ik ben aan boorden geweest en zo. En ik moest een schilderijtje van mijn vrouw ophangen. En het ging helemaal mis. Het werd zo'n gat. En mijn vrouw kwam erbij kijken. En ze zei, nou, wat een gat, wat een gat. Wat een scheur. Nou, wat besluit ik dan te doen? Dan ga ik naar de praxis. Mag een beetje reclame maken. Mijn schoonzoon die werkt daar. Ga ik naar de praxis, vraag aan mijn schoonzoon, aan Otto. Van Otto, heb jij daar wat voor? Ja, zegt hij, ik heb daar wel wat voor. Komt hij met Albestine, dan weet ik wat aan. En dan wat doe ik dan? Dan plamuur ik dat gat dicht. En dan komt later mijn vrouw kijken en dan maak ik het heel gelukkig. En ze zegt, goh, je ziet er ook helemaal geen barst meer van. Ik zeg, geweldig, ik heb hartstikke goed gedaan. Maar dat moet u eens vasthouden bij dat woord volheid of vervulling of vervuld worden in de Bijbel. De gemeente van Christus is een volheid. Iets wat je opvult. Het vult een gat op. Ooit in den beginne, voor de grondlegging der wereld, ontstond er een gat, een scheur, een verschrikkelijk gat in Gods schepping. In die dagen, door Satan, toen zonde gevonden werd in zijn hart, toen hij nog een overdekkende Heer was. En wat gebeurt erin? Wat is er toen gebeurd? God nam in zichzelf voor, een voornemen der eeuwen, een eeuwig voornemen, een plan der eeuwen, waar daarin iets voorkomt, de gemeente van Jezus Christus, en die vult wat op, die vult dat gat op, wat is ontstaan. En Christus, samen met die gemeente, is die volheid. Nou, die gedachte moet je bij al die teksten die over volheid spreken, zowel in Efeze als Colossense, er steeds bij halen. Haal die praxis er maar bij, dat gat in de muur. Als ezelbruggetje. Je vindt bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 23 sprake over die volheid. Hoewel hier het niet zo vertaald is met volheid. Maar er staat in vers 22 van Efeze 1, daar begin ik maar. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld, daar heb je het woord pleroma, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Daar heb je dat opvulwerk, die volheid. Die reparatie, zou ik kunnen zeggen, van dat ontstane gat. In Efeze 3, vers 16, daar vind je die openbaring van het geheimnis in Efeze 3. En dan gaat er in vers 16, is die ook in gebed, de apostel Paulus, en zegt hij in vers 16, opdat hij u geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest, waar in de inwendige mens, waarom? Opdat Christus door het geloof in uw hart de woning maken, en als Christus in je hart woning maakt, wat er geschiet er dan? Dan ben je geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten, de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Zodat wij niet alleen zelf dat gat opvullen, maar zelf ook die hele volheid Gods, die in Christus lichamelijk woont, dat hij ook in ons als gemeente en in onszelf zal wonen. En dat het een persoonlijke beleving wordt, een persoonlijke ervaring wordt in je leven. Dat dit geschiet, daar bidt hij voor, hier. in Efeze 3. Ik heb er een Bijbelstudie over gehouden, over deze paar teksten. Een tijdje geleden. Dat was in Nieuw-Buinen. Je kunt ook nog vinden die studie op de website, als u hiervan meer zou willen weten. Maar heel de Efezebrief laat dus zien dat Christus de volheid is. En dat de gemeente de volheid is. Dat hij in de gemeente ook die volheid is. En dat hij ook die volheid wil zijn in ons. In ons heel persoonlijk. Efezebrief spreekt dus over volheid. Dat je vol wordt van hem. Dat je vervuld wordt van hem. En dat wij zelf ook een vervulling zijn, een opvulling zijn van een heel groot gat in de schepping, waar we een bepaalde positie en plaats in krijgen. Nou, Filippenzen staat in een bijzondere relatie tot Efeze. Waarom? Nou, in Efeze, daar vind je de volheid, maar in Filippenzen, daar vind je precies het tegenovergestelde in Christus. In Efeze vind je de volheid, de Colossenzen trouwens ook, want die parallelbrief, dat vergeet ik, maar Colossenzen 2, vers 9. Ik heb het al geciteerd. Colossenzen 2, vers 9. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. In Christus is dat. En gij hebt, dat zijn wij dan, en gij hebt de volheid verkregen in hem. Je ziet het. Het is niet alleen dat de volheid der Godheid lichamelijk in Christus woont, maar het is ook nog zo, omdat wij zijn lichaam zijn, wij ook die volheid verkregen hebben in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. Dat is nogal niet wat. Dat is de positie. Maar in Filippenzen, ja, dat is het tegenovergestelde, want in Filippenzen gaat het niet over volheid. In Filippenzen gaat het over leegheid. Hè? Leegheid? Ja, leegheid. Want ik lees in Filippenzen 2. En dan beginnen we maar in vers 3. Er staat: zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Hij heeft zich ontledigd. Hij heeft zich leeg gemaakt. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij heeft het als een roof geacht. Dat hij dat Gode even gelijk zijn. Heeft moeten laten. Heeft moeten verlaten. Dat is heel bijzonder. In Efeze en Colossense vind je dat hij is de volheid. En in Filippenzen lees je het tegenovergestelde. Daar ontledigt hij zichzelf voor ons. Precies het tegenovergestelde. Is dat nou precies het tegenovergestelde? Nee. Want als je praktisch in je leven wil ervaren waar Paulus voor bidt in Efeze 3. Dat je vervuld wordt tot alle volheid Gods. Wat is dan het geheim? Het geheim is Filippenzen 2 vers 5. Laat die gezindheid dan bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Welke gezindheid? Dat je klein wordt, dat je jezelf ontledigt, dat je jezelf overgeeft aan Christus. Dat je hetzelfde doet wat hij deed, dat je niet meer op je eigen vlees vertrouwt, maar dat je je overgeeft en dat je je ontledigt, dat je klein wordt. En het rare is, als je zo klein wordt en Christus, wat gebeurt dan? Dan groeit Christus in je. En het rare is, dan is ook daar die verhoging. Vers 9 van Filippenzen 2. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En daarom heeft God ons ook in Christus uitermate verhoogd. Dat is die positie die je vindt in Efeze en Colossense. Maar je kan voor jezelf de waarheden van Efeze pas begrijpen als je in de praktijk van je leven diezelfde gezindheid hebt als die in Christus Jezus was. Dat je niet meer op je eigen vlees vertrouwt, dat je jezelf overgeeft. Dat je de instellingen heeft van hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat je voor hem knielt. Zonder kruis is er geen kroon. En zonder ontlediging is er geen volheid. En zonder vernedering is er geen verhoging. Dat gold voor Christus en dat geldt net zo goed voor zijn lichaam. Nog zo'n schijnbare tegenstelling. Efeze 3, vers 12. Efeze 3, vers 12. Dan gaat het over de toegang. De toegang hebben tot de Vader. En dan staat er dat wij in Christus die toegang hebben. In wie wij, in Christus is dat, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Is hier vrees te bekennen? Dat je God nadert, dat je toegang hebt verkregen tot de Vader? Nee. Staat er ook in vers 17 van Efeze 2, vers 17. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide, zowel gelovigen uit de heidenen als gelovigen uit de joden, hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. We hebben die toegang. En die moeten we mogen met vrijmoedigheid gaan. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Wij hebben de toegang. Efeze 3. In wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Hij staat er niet. Door het geloof in hem, maar door het geloof van hem. Vrijmoedigheid en vertrouwen. Dat betekent dat we God met vrijmoedigheid kunnen naderen. Door Christus. En we hoeven ons bij God niet te verontschuldigen over wie we zijn. Want we hebben de toegang door Christus, door hem, door de middelaar. En die toegang hebben we elk moment van de dag. Vrijmoedig. Vertrouwen. Dat is Efeze. Maar Filippenzen 2, dat lazen we vanmorgen al, vers 12, Filippenzen 2 vers 12, daar lees ik over vrezen en beven. Daarom, mijn geliefde, gelijk gij te alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Dat is duidelijk het tegenovergestelde. Je hebt vrijmoedigheid en vertrouwen aan de ene kant, maar hier heb je vrezen en beven aan de andere kant. Als ik leerstellig zie op mijn positie in Christus, wat hij mij heeft gemaakt, ja, dan heb ik vertrouwen. Dan heb ik vrijmoedigheid. Want God heeft dat allemaal gedaan. Maar als het erop aankomt op mijn eigen praktische verantwoordelijkheid, het uitwerken van mijn verlossing, van mijn behoud in mijn eigen leven, oh, dan heb ik helemaal niet meer zoveel vertrouwen hoor, om daar die toegang te nemen en voor God te gaan staan. Dan is het vrezen en beven om voor God te komen. Want dan weet ik wie ik zelf ben, want ik ben maar een zondaar. Ik ben alleen maar een verlost zondaar. En ik ben onderweg op die loopbaan. En hoe vaak struikel ik niet? Lig ik niet met mijn neus in de modder? Dat hij me weer eruit moet trekken en op de benen moet helpen? Dan is er nederigheid. En dan voel ik me zwak. Want ik weet dat ik, Ik kan vallen. En hij die staat ziet toe dat hij niet vallen. En dat weet ik maar al te goed. En daarom is er vrezen en beven. Want ik heb wel te maken met een heilige God. En wie ben ik dan? Ik ben maar een nietig schepsel. En ik ontdek in mijn leven dat ik totaal afhankelijk ben van God. Maar gelukkig komt God ons tegemoet, want vers 13 gaat verder. Want ik mag mijn behoudenis bewerken met vrees en beven, want ik mag me best ervan doordringen dat er heel veel op het spel staat. Namelijk die prijs der roeping Gods. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Gelukkig maar dat God niet alleen dat werken, maar ook nog dat willen bij mij opwekt, zodat ik het zowel dat ik het wil als dat ik het ga werken. Hij werkt dat in me. En God werkt in me. En daarna mag ik het uitwerken, maar dat moet ik wel doen. Ik moet me wel gewonnen geven. Ik moet niet gaan zitten morren en murmureren. Nee, daarna is het, vers 14, doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Daar hadden we hem. Zo heb je dus vrijmoedigheid en vertrouwen aan de ene kant in Efeze en vrezen en beven aan de andere kant in Filippenzen. Efeze 4 spreekt over de hemelvaart van Christus. Hè? In Efeze 4 vers 8, daar kan je lezen. Daarom heet het opgevaren naar den hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf hij aan de mensen. Je vindt daar de opgevaren Christus, die in Efeze 1 is gezet als onze voorloper aan de rechterhand Gods in de hemelse gewesten. En we zien ook niet Christus daar alleen opgevaren ten hemel en gezet in de hemelse gewesten, daar vind je ook de gemeente gezet in de hemelse gewesten. Want in Efeze 2 vers 6 lees je, en hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. In Efeze wordt zijn verhoging, zijn plaatsnemen, zijn gezet worden, dat wordt benadrukt. Maar niet in Filippenzen. In Filippenzen vind je het tegenovergestelde. Daar vind je niet zijn verhoging, zijn hemelvaart, maar daar vind je zijn vernedering. Daar vind je 7 stappen die de Heer Jezus heeft gedaan in Filippenzen 2, vers 6, waar we al van lazen, die in de gestaltenis God zijnde, het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Het zijn 7 stappen als je ze gaat tellen, die Christus genomen heeft. Hij heeft zich vernederd. Hij heeft zich ontledigd. Hij heeft de gestalte van de dienstknecht aangenomen. Hij is mens geworden. Hij heeft zich nog verder vernederd. En hij bleef gehoorzaam. Gehoorzaam bleef hij. Tot de dood des kruises. Efeze, daar gaat het omhoog. Filippenzen, daar gaat het naar beneden. Efeze gaat het omhoog naar de Vader. En zitten aan zijn rechterhand. In Filippenzen gaat het naar beneden van de Vader. En gaat het naar het kruis. Om daarna te worden verhoogd. En Filippenzen laat dus in feite zien aan ons, want wij zijn niet meer dan onze Heer, want wij volgen hem in alles na, zou je kunnen zeggen, dat als wij de trap van Efeze zien voor ons, dan zegt de Bijbel, die trap krijg je. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, maar eerst de trap naar beneden. Als jij die trap naar beneden niet gaat, ga je nooit die trap omhoog. Je zal eerst die trap in je leven naar beneden moeten gaan. Het een zit vast aan het ander. Voor Christus ook. Zonder kruis, geen kroon. Dat is voor ons ook. Ook voor ons is het dienen, zoals hij een dienstknecht werd. En aan dat dienen zit lijden vast. Zoals aan Christus dienen het lijden vast zat. In Efeze nog zo'n tegenstelling. In Efeze wordt ons gezegd, Efeze 2, wordt ons gezegd dat we moeten herinneren. Dat we moeten bedenken. Dat we moeten terugzien in Efeze 2. Dat we moeten bedenken de dingen zoals ze vroeger waren. Efeze 2 vers 11. Bedenk daarom dat gij, die vroeger heidenen waart, naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis die het werk van mensenhanden is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Steeds maar terugdenken aan toen, aan het verleden, wie we waren. Herinner je daaraan? Het is goed om je daar af en toe aan te herinneren wie we waren. Dat we zondaren waren. Dat we, zoals de psalmen zeggen, dat we daar waren in die kuil. In die ruisende kuil. In dat modderige slijk. En dat we hulpeloos waren. Dat we onszelf niet konden verlossen. Dat we niet zelf niet uit die kuil konden klimmen. Maar dat Christus ons eruit getrokken heeft. Dat hij ons eruit verlost heeft. Uit die zonde. Maar in Filippenzen, daar wordt niet gezegd door Paulus dat je naar het verleden moet kijken zoals je was. Wel nee, daar zegt hij precies het tegenovergestelde. Daar zegt hij dat je niet naar het verleden moet kijken. Hij zegt zelfs dat je het verleden helemaal moet vergeten. Ga maar eens naar Filippenzen 3, vers 13. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik. Wat doet hij dan? Vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel. Om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Hij vergeet hetgeen achter hem is. Hij ziet alleen nog maar vooruit. Nou, Efeze spreekt over de hoop van de roeping Gods. Filippense spreekt helemaal niet over de hoop van de roeping Gods. Filippense spreekt over de prijs der roeping Gods. De prijs die verbonden is aan die roeping. Een prijs is er voor getrouwe dienst. En dat is iets wat je als gelovige kan verliezen. Er is ook iets waar we verleden keer bij stilgestaan hebben. Wat je als gelovige niet kan verliezen. Wat kunnen we niet verliezen? Colossense hoofdstuk 3. Dat vond ik toen de mooiste tekst van de afgelopen keer. Filippenzen 3 vers 3. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Is dat geen geweldige tekst? Is dat niet een geweldige zekerheid? Dat uw en mijn leven verborgen is met Christus in God. Een veiliger safe in de wereld is niet te vinden. En wat is dan, wat kan ik nooit verliezen? Ik kan nooit verliezen mijn leven, mijn nieuwe leven. Kan ik nooit verliezen. Maar wat kan ik wel verliezen? De prijs. Er staat ook bij, er vlak voor in Colossense 2, vers 18... Laat niemand u de prijs doen missen. Door en vul daar maar in. Je kan de prijs missen. In dezelfde brief. God heeft mij verlost. En God heeft mijn leven in hem veilig gesteld. Veilig opgeborgen, verborgen. Met Christus in God. Maar op hetzelfde moment dat ik verlost ben. En dat mijn leven is veilig gesteld. Heeft God mij gevraagd om hem te gaan dienen. Om hem getrouw te zijn. Om hem loyaal te zijn. En hij vraagt van ons om een getrouw en een goed dienstknecht van hem te zijn. Maar het is ook mogelijk volgens de Bijbel dat ik geen goed dienstknecht van God ben, maar dat ik een slecht dienstknecht van God ben. Je hebt nu in de Bijbel twee klassen dienstknechten. Je hebt goede en je hebt slechte. En de slechte dienstknecht, die krijgt straks op die dag de afkeuring van zijn meester. Terwijl de goede dienstknecht, die krijgt zijn beloning op die dag. Wat zal de Heer dan zeggen tegen die goede dienstknecht, tegen die goede slaaf? Wel gedaan, gij goede dienstknecht. En dan geeft hij. Dan beloont hij. Dan geeft hij de prijs. Dan betaalt hij ook uit. Maar God is een goede God. Die beloont. En er is dus een prijs. En die prijs, daar moeten we voor oppassen, want die prijs kan je dus missen. Dat is de prijsroeping Gods. Die kroon, hè, die krans der rechtvaardigheid waar Paulus het over heeft, ja, die kan je verliezen. Die prijs is niet het eeuwige leven. Die prijs is niet de verlossing. Dat kan je niet verliezen. Dat moet je niet met elkaar gaan verwarren. Men verwart het heel veel, die teksten met elkaar. Maar dat komt omdat we dan deze teksten niet op een schriftuurlijke plaats in de Bijbel houden. Er zijn mensen die leren, op grond van teksten die ze dan uit het verband rukken in deze, dat ze zeggen, ja, je kan vandaag kan je gered zijn en morgen kan je verloren gaan. Ja, die kijken dan alleen maar naar de praktijk. Die kijken dan naar de praktijk en naar die praktische teksten. En die verwarren ze dan met die teksten die leerstellig zijn, die over onze positie gaan. Er zijn er ook die leren, ach, het maakt allemaal niet uit. Je hebt eenmaal de Heer Jezus als verlosser. En hoe je ook leeft, dat maakt ook helemaal niet verder meer uit. Daar kom je altijd wel mee weg. En die kijken alleen maar naar de leerstellige kant van de zaak. Naar de leerstellige positie en vergeten heel de praktijk. Beide extremen hebben het allebei niet bij het rechte eind. Zijn beide onjuist, want dan is er een onbalans. Dat komt omdat men dan de balans niet kent tussen positie en praktijk. Het gaat hand in hand. Als je de trap met Christus in je leven naar beneden gaat, als jij minder wordt, dan heeft het automatisch het gevolg dat hij meer wordt. De trap naar beneden is eigenlijk de trap omhoog. En dat kan je alleen maar in je persoonlijk leven in de praktijk ondervinden. Dat is niet te leren, zal ik maar zeggen, alleen maar door dit te lezen. Dat heeft niks te maken met kennis, dat is juist bovenkennis, dat is epignosis, dat is inzicht hebben dan. Dat is het persoonlijk beleven. Nou, God wil ons die waarheden van Efeze allemaal geven. Allemaal geven. Maar we moeten ze wel uitwerken in de praktijk van ons leven. Het is niet zo dat God ons die waarheden van Efeze eigenlijk geeft met bovenkennis, als wij er niet toe komen om dat praktisch door te leven en uit te werken met vrezen en beven in ons leven. Soms denken mensen maar dat God maar doorgaat met geven en geven en geven van al zijn waarheden, van al die geestelijke beloften, van al die heerlijke dingen, en dat hij maar doorgaat en doorgaat. Nee, God stopt op een moment dat wij het niet meer uitwerken. Dan kan je het wel horen en dan kan je het in de bovenkamer ergens opslaan, maar je kan het onmogelijk opslaan in je hart. Nog een laatste tegenstelling. In Efeze, daar kom je een woordje tegen het Grieks en dat is het woordje sun. Dat wordt heel veel keren gebruikt. En het woordje sun, dat betekent eigenlijk mede. Met. Dat wordt ook zo steeds ook goed vertaald. En het wordt ook gebruikt om het geheimenis te verklaren. In Efeze 3, vers 6, lees je daarom. Dan zegt hij, dit geheimenis dat de heidenen, daar heb je het woordje sun, mede erfgenamen zijn, mede leden en mede genoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Dat is het geheimenis. Dat wij als heidenen mede-erfgenamen zijn. Medeleden, of beter vertaald, medelichaam zijn. Medegenoten zijn. Dat het woordje sun ook vertaald door samen. We zijn samen erfgenamen. De Joodse gelovigen en die heidense gelovigen. Samen met elkaar zijn we erfgenamen. We zijn ook een samen lichaam. Wij zijn samen leden van dat ene samenlichaam. En we zijn samen genoten. Dat doen alles samen. Je kan ook nog dat woordje zun vertalen met gelijk. Ook goed. We zijn gelijk aan de Joodse leden van de gemeente van Christus. We zijn gelijke leden. De een is niet meer dan de ander. We zijn gelijken aan elkaar. En we zijn gelijke erfgenamen. De een heeft niet een groter erfdeel dan de ander. We zijn gelijke genoten. We genieten allemaal gelijk aan Christus. We zijn gelijk, we zijn samen. We zijn met elkaar. Het woordje in Efeze drukt continu dat onderwijs uit. Ten aanzien van elkaar. Dat het ene lid tot de ander in die gelijke relatie staat. Maar nu datzelfde woordje in Filippenzen. In de brief van het dienen. Nou, in deze brief zien wij hoe dat uitwerkt in de praktijk. Efeze is leerstellig. Filippenzen is praktisch. Filippenzen 2. Vers 2. Daar lezen we. Maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon. Eén van ziel. En daar staat eigenlijk één van ziel in het Grieks eigenlijk. Gelijk van ziel. Dat staat het woordje sun. In Filippenzen 2 vers 25. Daar staat. Maar ik acht het noodzakelijk Epafras tot u te zenden mijn broeder. En medearbeider en medestrijder. Die u afgevaardigd was om mij te helpen. Wat was die Epafras? Dat was een medearbeider. Dan heb je het woord sun. Samen arbeiden. Gelijk arbeiden. Met elkaar arbeiden. Arbeiden op basis van gelijkheid. En dat woord arbeiden, dat is het woord dienen. Dat heeft niks met een positie te maken. Eén zijn van ziel. Gelijk zijn van ziel in de praktijk van je leven. Heeft niks te maken met positie. Met leerstellingen en leerstellige posities. Dat heeft te maken met de praktijk van ons leven. Eén zijn van ziel. En samen arbeiden. En niet alleen samen arbeiden. Maar ook nog samen strijden. Want Epafroditus was niet alleen een medearbeider. Maar ook een medestrijder. Daar heb je het woord mede. Sun. Gelijk strijden. Letterlijk staat hier niet een medestrijder, maar een medesoldaat. Dus zoals je vanmorgen las in Timotheus. Leid dan als een goed soldaat. Staat hier ook. En Epafroditus was een medesoldaat. Dus dat je samen strijdt, een medestrijder. Dat je arbeidt met elkaar. Dat je strijd voert met elkaar. Filippenzen 4 vers 3. Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel, wees haar behulpzaam. Ja, een metgezel. We weten niet of dat nou een man is geweest, of een vrouw, in de Filippense gemeente. Maar Paulus noemt hem of haar een metgezel. Wij zijn metgezellen van elkaar. Dat is praktisch. We zijn samen op weg. We zijn metgezellen. We zijn een gezelschap met elkaar. En gelukkig zijn we niet alleen, maar we zijn met elkaar. We hebben metgezellen, we hebben medereizigers in de praktijk van ons leven. En verder staan we nog verder in dezelfde tekst. Want zij hebben tezamen met mij, tezamen hè, met mij, zegt Paulus, in de prediking van het evangelie, daar heb je weer die prediking van het evangelie, gestreden naast Clemens en mijn overige medearbeiders. Komt weer dat woordje mee, woordweertje sun. Medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens. Ze hebben dus samen, tezamen met Paulus gestreden in de prediking van het evangelie. Dat zijn medearbeiders, ook die overige medearbeiders. Dus ook in hoofdstuk 1 van Filippenzen, vers 7. Zo van u allen te denken, spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag. Hij draagt ze op het hart. Hij is met ze betrokken. Daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. Zijn deelgenoot, hebben we weer het woordje sun. Zowel in zijn gevangenschap als bij zijn verdediging. Ze waren erbij betrokken. Het was niet zo dat ze dachten, ach, we hebben gehoord, hij zit gevangen, ach, hij heeft een rechtszaak, ach. En ze stonden er verder niet meer stil. Nee, ze waren er helemaal bij betrokken. Zo ook in Filippenzen 4, vers 14. Filippenzen 4, vers 14. Waar hij de Filippenzen prijst. Toch hebt gij er goed aan gedaan. Te delen in mijn verdrukking. Ze dachten niet, ach, laat die Paulus maar daar in Rome. Dat raakt ons toch niet. Hè? Nee, ze waren erbij betrokken. Ze stuurden ook een gift. Speciaal daarvoor. Ze stuurden Epafroditus, die hem kwam helpen. Die hem ondersteunde, niet alleen met een gift. Maar ook met die vertelde Paulus wat hen allemaal bezig hield. Dat heeft hem heel erg goed gedaan. Toch hebt gij er goed aan gedaan. Te delen in mijn verdrukking. Het is delen. Samen gaan iets gaan delen. Samen iets dragen. Het lijden samen dragen. Dat is allemaal praktijk. Dat is niks met theorie. Dat is niks met leer te maken. Niks met positie te maken. Efeze 2 vers 17. Weer het woordje sun. Maar ook indien ik geplengd word bij de offerande, en daar doelt hij op dat hij misschien wat terechtgesteld zou gaan worden, dat keizer Nero hem ter dood zou veroordelen, maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, dat is de bediening meer, die hij uitoefent ten aanzien van hun geloof, verblijd ik mij en ik verblijd mij met u allen. Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij. Twee keer het woordje met mij. Dat is dienen. Dat is je samen niet alleen delen in het verdriet, in het lijden, maar ook samen delen in de blijdschap. En hij roept daartoe op, dat hij zich verblijdt en zegt, en ik verblijd mij met u allen, verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij. Is over en weer, een verblijden. Hoofdstuk 1, vers 27. Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zijn ik afwezig blijf en ik van u mogen horen, dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, mede, daar heb je het woordje sun, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. De samenstrijden. Al deze tekstplaatsen, die hebben steeds het woordje sun. En het is allemaal dienen. Je vindt hier niets leerstelligs. Het is allemaal praktijk. Je arbeidt samen. Je strijdt samen. Je huilt samen. Je lijdt samen. Je verblijdt je samen. Je doet alles samen. Filippenzen schildert ons Gods weg tot de prijs der roeping Gods. En dat is die weg naar die prijsroeping Gods, dat is een weg, die ga je samen. Dus als je na wil denken, uit Efeze 2 vers 18, dat we zijn maaksel zijn, geschapen om zijn goede werken te doen, hè, die hij heeft voorbereid, omdat wij erin zouden wandelen, dan doe je dat samen. Dat is iets wat je samen doet, niet in je eentje. Niet individueel. Hier is nergens in Filippenzen ruimte voor isolement. Oh, ik weet, die weg die we moeten wandelen, die moeten gaan, kan soms eenzaam zijn. En er kunnen omstandigheden zijn dat je alleen bent. En dat God je dan speciaal terzijde staat en je kracht geeft om door te gaan. Maar God heeft ons elkaar gegeven. Wij zijn niet voor niks een samenlichaam. En dat is niet alleen positioneel zo, leerstellig zo, dat is ook in de praktijk zo. Maar als het ook goed is, en je beweegt je op die weg, dan weet je ook drommels goed dat je elkaar nodig hebt, en dan ben je ook verheugd en verblijd als je elkaar ontmoet. En dat je met elkaar kan spreken. Wie van ons zou dan voor kiezen in zijn leven om in zijn uppie te gaan? Over de christelijke, geestelijke weg, de hoge weg. Nee, het is toch fantastisch dat je dat met elkaar kan gaan. Dat je samen dat mag doen, dat je een samenlichaam bent. Het is toch veel prettiger om samen te reizen door dit leven. Samen te arbeiden, samen te strijden. Samen als het ware ondersteund te worden door elkaar. Samen met elkaar alles te delen. Zowel in vreugde als in verdriet. Ja, ik weet wel dat er soms van die Einzelgangers zijn. Die kiezen er dan voor om alleen te zijn. Die houden ervan om alleen te zijn. En die willen helemaal niet met andere christenen gaan. En die gaan ook veel liever op zichzelf. Maar dat is niet de geest van Filippenzen. Dat is niet de geest van de apostel Paulus. Dat is niet de geest van de weg die God ons geeft om te gaan naar die prijs der roeping Gods. En zo behaal je die prijs der roeping Gods niet. Want die prijs behaal je samen. Want die prijs zit vast aan wat je samen doet. En hoe je naar elkaar bent. De Heere vraagt ons dus om samen ons in te spannen. En als de een struikelt onderweg op die loopbaan, om het te ondersteunen en te helpen, voorwaarts te gaan. Ook als het moeilijk wordt. Want het hele leven heeft zo zijn trajecten. Nou, als je misschien 20 bent, dan denk je, het gaat hartstikke goed. Maar die levensfase heeft zijn eigen problemen. En als je 30 en 40 bent, heeft dat ook weer zijn eigen problemen en zijn eigen toestanden. En als je nog ouder wordt, 50, 60, 70, 80, elke levensfase heeft zijn eigen problemen. En ik mag u wel zeggen, dat verwachten we in het leven niet. Maar die laatste levensfase van je leven is vaak de moeilijkste. Om dan vol te houden. Om dan, als je vlak aan het einde van die loopbaan bent, om toch geestelijk de kracht op te brengen, om staande te blijven. En niet bij de pakken neer te gaan zitten. Als lichamelijk van alles ons overkomt vaak. Ja, zodra je dat realiseert en je dat samen gaat doen. Dat je ook de ander opzoekt. Dat je weet, ik heb de ander nodig om samen met hem te vatten. Hoe hoog, hoe breed, hoe lang, hoe diep die zegeningen van het lichaam van Christus allemaal zijn. Dat moet je samen doen, zegt Efeze. En Filippenzen werkt er nog meer uit in de praktijk. Zodra je dat gaat doen en die stappen gaat ondernemen, dan ben je op dat moment op weg. Dan ben je samen op weg. In Efeze is het dus, het samen zijn is meer stellig. Samen opgewekt. Samen gezet. In de hemelse gewesten. Samen erfgenamen. Samen leden van het lichaam van Christus. Samen deelgenoten van de belofte. Maar in Filippenzen is het samen zijn in de praktijk. Samen arbeiden. Samen strijden, samen alles delen, samen wandelen. Ja, Filippenzen is dus de brief van het dienen. Dat begint direct in Filippenzen 1 vers 1. Want daar lees ik, Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus. Aan al de heiligen in Christus Jezus die Filippi zijn. Zo begint geen enkele brief. Ga ze allemaal maar eens lezen, al die aanheffen van al die brief. Geen enkele brief begint zo. Maar hier wel. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus. Ze zijn in dienst van Christus Jezus. Weet u wat daar letterlijk staat voor dienstknechten? Er staat het woord doulos, het woord slaaf. Zo vertalen we het niet, maar ze hadden eigenlijk moeten doen. Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus. En dat is wat de genade van God gelukkig met ons doet. Wat de verlossing met ons doet. Wij worden slaven. Slaven van Christus Jezus. Een slaaf heeft geen wil van zichzelf. Een slaaf heeft ook helemaal geen recht op zichzelf. Een slaaf die behoort geheel aan zijn meester. Lichaam en ziel. Helemaal. En verlossing heeft ons vrijgekocht van de zonde. Heeft ons vrijgekocht van de dood. Heeft ons vrijgekocht van Satan. Maar we zijn gelukkig van meester verwisseld. Want we zijn nu geworden een slaaf van Jezus Christus. Want de losser kwam. Want dat is het woord voor losser, hè? Eigenlijk is het woord losser. Goel. De Goel kwam, de losser. En hij kocht ons. Hij betaalde de prijs met zijn bloed. En wij behoren nu hem toe voor de volle 100%. Wij hebben geen eigen wil. Wij behoren onszelf niet toe. Wij zijn niet meer van onszelf, zegt de schrift. Zodat je kan doen en laten wat je zelf zegt en wat je zelf wilt. Lees maar 1 Korinthe 6. Want u moet maar niet ongelovig aankijken. Zo van zegt u nou, dat ik niet meer van mezelf ben. 1 Korinthe 6, vers 19. Daar staat, of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt, gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. We zijn gekocht en betaald. We zijn gekocht met een losprijs. En we zijn niet van onszelf. We kunnen ook daarom niet maar in ons leven gaan uitmaken wat we morgen en vandaag allemaal weer gaan doen. Daar zijn we zo snel mee om dat in te vullen. Nee, het is Heer, wat vond gij dat ik doen zal? Bij herhaling bidden. Elke dag. En zo ook 1 Korinthe 7, vers 22, waarover die slaaf wordt gesproken. Want de slaaf, en dat is dan een echte slaaf die er in die tijd voorkwam, dat kunnen wij ons vandaag niet voorstellen. Er is misschien wel markt hier in Rode, hè? Ik denk het wel. In elke plaats is er wel markt, bij mij in Leiden ook. Maar als ik naar de markt ga, dat doe ik meestal mijn vrouw, moet ik eerlijk zeggen hoor. Maar als ik dan mee zou gaan, is het niet zo op de markt. Ja, dat ik dan een konijntje kan kopen. En dat ik een koe kan kopen. En dat ik ook een mens kan kopen. Ik kan dan wel een konijntje kopen misschien op de markt. En een vogeltje en een duifje. Dat kan wel. Ik kan wel dieren kopen. Dat kan wel. Maar ik kan geen mensen kopen. Maar in die tijd kon je naar de markt en kon je een slaaf kopen. Gewoon een mens kopen. En die behoorde voor de 100%. Daar kon je alles mee doen en laten wat je wilde. Want die was van jou. En die kon je allerlei opdrachten geven. En noem maar op. Je had geen eigen wil. Dat kennen wij wel niet. Maar zo was het. En daar gaat het hier over. Want de slaaf die in de Heere geroepen werd, is een vrijgelatene des Heeren. Evenzo is hij die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. Nou, waren wij een slaaf van de zonde. Maar toen wij geroepen werden in de Heere, werden wij de vrijgelatene des Heeren. En werden in de vrijheid gebracht, in de vrijheid gesteld. Maar wat is dat voor een vrijheid? We werden als vrije geroepen en zijn wij nu een slaaf van Christus. Zoals Paulus en Timotheus ook slaven waren van Christus Jezus. Deze dingen weten we eigenlijk allemaal wel. Maar hoe vaak leven we niet ons eigen leven? Hoe lang blijven we vaak niet doorgaan in ons leven, ongemerkt, een beetje onbewust, om ons eigen leven in te vullen en onszelf met allerlei dingen te plezieren en te doen en te laten wat we zelf allemaal willen. Maar dat is eigenlijk vreemd aan de geest van God. Aan het woord van God. Want wij zijn allemaal gekocht en betaald. We zijn slaven van Christus Jezus. Maar oh, wat is het geweldig om gekocht te zijn door zo'n meester. Dat je notabene de eer hebt om gekocht te zijn door Jezus Christus. Dat je de eer hebt dat je een slaaf bent van hem. En als je daar in de verlossing diep op ingaat, dan zeg je, ik zou niet willen om geen slaaf van hem te zijn. Het is een eer om hem te dienen. Want hij had mij zo lief dat hij voor mij leed en voor mij stierf op het kruis van Golgotha. Want daar heeft hij mij en u betaald. Zo zijn we zijn eigendom. En hij laat zich niet gelden. We zijn wel slaaf van hem. Maar hij is geen harde meester. Hij vraagt van ons op vrijwillige basis om ons het oor te laten doorboren. Want we zijn een vrijgelatene des Heren. Maar wat kon je doen als slaaf, als je vrijgekocht werd, dat je zegt, ik heb het zo goed bij die meester, doorboor mij maar het oor. Dan wil ik altijd naar u luisteren. En zo had je daar de wet onder Israël, dat men het oor kon laten doorboren, dat je een vrijwillige slaaf werd van een meester. En dat verlangt Christus van ons, dat wij op vrijwillige basis Jezus Christus dienen. En dat we beseffen, we zijn gekocht en betaald, worden hem toe. We richten ons leven geheel en al op hem. En wie zou dan geen slaaf willen zijn van zo'n losser, van zo'n verlosser? Want we zijn geen slaaf meer van de zonde, maar we zijn dan slaaf van hem. En dat is een geweldig voorrecht. Het is dus een eretitel. En zo presenteert Paulus en Timotheus zich hier in Filippenzen 1 vers 1 als de slaven van Christus Jezus. En die dienst, hoe wordt die dan ingevuld? En door wie wordt die dan ingevuld? Ja, niet door Paulus, niet door Timotheus, niet door ons, maar door de Heer zelf. Hij vult dat in. En als je realiseert dat je een slaaf van Christus Jezus bent, en je niet meer je eigen leven zo gaat invullen, maar als je gaat vragen echt op de knieën, heel persoonlijk aan de Heer Jezus, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En je werpt je zo aan zijn voeten, je vernedert je dus, je geeft jezelf gewonnen, je geeft jezelf prijs, dan gaat God je gebruiken. Want dan word je zijn kanaal, het kanaal van zijn werk. En dat is wat christelijk dienen is. Christus zelf heeft ons getoond wat dienen is. Want hij is de grote dienstknecht. Hij is zelf de grote slaaf. En daar kunnen we heel veel van leren. Want bij ons in het leven werkt dat dienen identiek. Hij kwam om te dienen. En het was bij hem niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij zei steeds, niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader. En hij zei ook dat hij uit zichzelf helemaal niets kon doen. Niet mijn wil, niet mijn woorden, niet mijn werken. En al deze dingen, daar was hij in de grote dienstknecht. Zo diende hij. Misschien is u opgevallen dat elk woord hier in Filippenzen 1 vers 1 gebruikt wordt voor het dienen, maar ook in de eerste plaats in de Bijbel gebruikt wordt voor hem. Wat was Paulus voor iemand? Paulus was een apostel. Wat was Timotheus voor iemand? Nou, die was ook een apostel, allebei twee apostelen. Maar wie is de grote apostel? De grote apostel, dat is Christus. Denk dan niet, als je over de grote apostel hoort, dan denk niet dat je denkt, oh dat is Petrus, of oh dat is Paulus, of oh dat is Johannes. Nee, volgens Hebreeën 3 vers 1 is hij de apostel. Is hij de hoge priester. De anderen zijn eigenlijk alleen maar afspiegelingen van hem. Een apostel, dat betekent de gezondene. En dat is een sleutelwoord van bijvoorbeeld het Johannes-evangelie. Hij is de gezonde van de Vader. Hij is degene die door de Vader gezonden werd. Richting de wereld, om de wereld te redden en te verlossen van hun zonde. Maar dat niet alleen. We lezen in vers 1 hier over opzieners en diakenen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn. Tezamen met hun opzieners en diakenen. Opzieners en diakenen. Wie was de grote opziener? Dan moeten we niet denken aan mensen. Dan moeten we ook weer denken aan Christus. Want het is een van zijn titels. Lees maar in 1 Petrus 2. Vers 25. 1 Petrus 2 vers 25. Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. Nou, er staat er opziener van uw zielen. Daar zie je de opziener, die hier ook tegenkomt in Filippenzen 1 vers 1. Tezamen met hun opzieners en diakenen. Wie is de grote opziener? De grote opziener is de opziener van uw zielen, van 1 Petrus 2 vers 25. Dus ook deze wijze van dienen wordt toegedicht in de eerste plaats aan de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de opziener. En ook in het vers hebben we hier sprake van diakenen. Wordt dan de Heer Jezus ook een diaken genoemd? Ja, hij wordt ook een diaken genoemd. Bijvoorbeeld in Romeinen 15. Romeinen 15, vers 8. Daar wordt hij zo genoemd. Laat maar lezen. Ik bedoel namelijk dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van besnedenen is geweest. Dat is dat eigenlijk het woord diaken. Hij is een diaken van besnedenen geweest. Om de belofte aan de varen gedaan te bevestigen. Ja. Hij was een diaken van besnedenen. Wie zijn de besnedenen? Van het volk Israël. En wie zijn die vaderen in deze tekst? Dat is Abraham, Isaac en Jacob. En Christus is dus een diaken geweest van het volk Israël. Om de belofte die aan Abraham, Isaac en Jacob zijn gedaan, om die te bevestigen. Ja, opzieners en diakenen. Ja. Daar schijnen we het altijd moeilijk mee te hebben op een of andere manier. Maar dat komt vaak, denk ik, omdat we helemaal niet weten wat die dienst eigenlijk in de dagen van de Filippenzen betekende. Als u hier bij diakenen, die opzieners en diakenen, als u daarover leest, dan moet u eigenlijk alle gedachten laten varen wat we van deze opzieners en diakenen door de jaren heen van de kerkgeschiedenis, wat wij er met z'n allen van gemaakt hebben. Want dat staat wel heel erg ver af van het Bijbelse begrip van een opziener en het Bijbelse begrip van een diaken. Als je gaat naar Handelingen 20, dan lees je eigenlijk wat een opziener is. Handelingen 20, vers 17, daar lees je dat Paulus afscheid neemt van de oudsten van Efeze. Die worden uitgenodigd om naar Mileten te komen, dat doen ze ook. Dan staat in vers 17, maar hij zond iemand van Mileten naar Efeze en ontbood de oudsten der gemeente. En toen ze bij hem gekomen waren, etc. Hij vraagt dus of die oudsten uit de gemeente van Efeze willen komen naar Mileten, dan kan hij nog met hen spreken. Dat gebeurt ook. Het zijn de oudsten en die oudsten komen. En staat er in vers 28 hier. Ziet dan toe op uzelf, en dat zegt dus Paulus tegen die oudsten, ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigene verworven heeft. Hier worden ze opeens genoemd, niet oudsten, maar opzieners. Opzieners zijn dus hetzelfde als oudsten. En als je wilt weten wat die dienst, die functie van opziener, van oudste was, en ook trouwens van diaken was, naar welk hoofdstuk in de Bijbel moet je dan gaan? Nou, dan moet je gaan naar 1 Timotheus 3. Want daar gaat het hele hoofdstuk van 1 Timotheus 3 gaat over de opzieners en de diakenen. En sommige mensen zeggen, ja, dat kan je niet toepassen hoor in deze tijd. Maar we houden wel vast dat deze Timotheusbrief wel geschreven is in die periode dat hij na Handelingen 28 weer vrijgelaten werd. Efeze geschreven had. Colossense, Filippense geschreven had. En hij in vrijheid werd gesteld. En dat hij toen hij in vrijheid werd gesteld de eerste Timotheusbrief en de Titusbrief schreef. Waarin hij uitvoerig spreekt over deze twee functies, de opzieners of oudsten, hoe je het wil noemen, en de diakenen. En in 1 Timotheus 3 krijg je een lange lijst, waaraan bijvoorbeeld zo'n opziener, en later ook zo'n diaken, aan moest voldoen. Wat moest je zijn en wat je ook niet moest zijn. En wat je hier niet leest bij een opziener, en dat is later in de kerkgeschiedenis direct de bisschop geworden, de episcopos, de bisschop en zijn diakenen. En dat is hele eigen leven gaan leiden, dat is een ambt geworden, met heel veel aanzien. Maar als ik hier ga lezen in 1 Timotheus 3 En ik lees dan waar eigenlijk die opziener, die bisschop, aan moet voldoen. Dan lees ik over die bisschop niet dat die bisschop moet gaan naar een universiteit. Dan lees ik ook niet dat die bisschop een hoge opleiding moet hebben. Of een of andere graad moet hebben. Daar lees ik helemaal niks over. Ik lees wel in vers 4 dat hij een goed bestierder van zijn eigen huis moet zijn. Die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt. Indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente God zorgen? Oh, de waarheid is dus heel erg praktisch. De waarheid ligt in zijn huiselijk leven. Gewoon thuis. Waar speelt het dienen zich af? Het dienen van Filippenzen. Het dienen in de Timotheusbrieven. Waar speelt het dienen zich af? In het centrum van ons leven. Waar is het centrum van mijn leven? Dat is bij me thuis. Als u wil weten hoe ik ben in de praktijk van mijn leven, moet u niet op zondag naar me gaan luisteren, dan moet u komen bij mij thuis. En ik ben met een weekje bij me thuis zijn, dan leer je de echte van Zuidelijk om kennen, toch? Zo is het nog niet? Ja, zo is het toch? Soms gaan... Ja, jullie willen allemaal komen natuurlijk. Maar hoe vaak heb je het niet, hè? Dat mensen die niet alleen broeder en zuster van elkaar zijn, maar soms ook nog vrienden van elkaar zijn, gaan ze samen op vakantie. Nou, dat kan verkeerd aflopen, toch? Oh, dat weten we al te goed. Want daar komt het praktische leven naar boven. Ben je echt samen dan één? Samen strijden, samen arbeiden, samen alles delen in vreugde en verdriet. Maar ze horen te zijn in de gemeente Gods. Daar start het dienen ten aanzien van elkaar. En alleen als je die kwaliteiten hebt en aan die kwalificatie die hier opgeschreven staat kan voldoen, mag je voor de gemeente God zorgen. Dan staat er in vers 1, dan, dit is een betrouwbaar woord, indien iemand straalt naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Ik heb een beetje bezwaar tegen dat ambt, we hebben het ervan gemaakt. Want het is gewoon een functie. Het is een opzienersfunctie. Het is een taak. Wat moest die man ook wezen? Gastvrij. Gastvrij? Dan staat in vers 2. Een opziener dan moet zijn onbesproken. De man van een vrouw kan ik goed begrijpen. Nuchter, bezadigd, beschaafd. Lijkt me ook inderdaad wel goed. Gastvrij. Gastvrij. Ja. Nou, weet u waar dat was? Ja, in die tijd, als je in de gemeente van Filippi kwam, en het werd zondag, laat ik het dan maar zo voorstellen, en je zou zeggen, nou, we gaan nu zeker samen naar de kerk. Dan zouden ze heel erg staan aan te kijken daar. Kerk? We kennen helemaal niet. Die gemeente zoals wij kennen kerken. Dat is pas eeuwen later gekomen in de kerkgeschiedenis, maar in de eerste eeuwen waren er helemaal geen kerken. Waar kwam men dan tezamen? Nou, gewoon thuis. Men had een gemeente aan huis. En dat lees ik ook heel vaak in het Nieuwe Testament. 4 keer in het hele Nieuwe Testament lees je over de gemeente daar en daar aan huis. Een gemeente aan huis. Gewoon, ze kwamen tezamen thuis. Ja, nou, dan kan je begrijpen dat die man gastvrij moest wezen. Want hij kreeg de hele mythe zijn bende over de vloer, of niet? Dan moet je toch wel gastvrij wezen. Je gaat een oudste benoemen, een opziener, en die man is niet gastvrij. Dan komen opeens zo met al die mensen tezamen om bijbelstudie te houden, om te bidden samen, om alles met elkaar te delen. En dan zegt die man, ja, het wordt een beetje te veel. Mevrouw vindt het toch wel vervelend, hoor. Al die vieze voeten over de vloer. He? Moet er zoveel schoonmaken en zoveel doen. Ik weet uit eigen... beleving. Gaat meestal wel goed. Maar thuis is ook de geschikste plaats om echt samen te komen en alles samen te delen. Zit je in een kerk, dan wordt alles erg statisch en afstandelijk. Maar thuis niet. Dus bij elkaar. En dan zie je ook alles van elkaar. Maar laten we wezen, dan is het niet een immense grote groep. Want huisgemeenten, ja, die kunnen eenmaal Bij mij kunnen er geen 100 in, toch? Ja, via internet tegenwoordig wel. Maar je bent met een groep die overzichtelijk is. En daardoor deel je ook echt alles met elkaar. En daar gaat het ook om. En sommige mensen, ja, die denken dan dat je een kerkgebouw moet hebben. En dat je, sommige mensen zeggen, ja, wij hebben een hele grote kathedraal. Ja, ik zeg er niks van. Ik zeg er maar liever helemaal niks van. Maar ik zeg alleen maar dan dit, het is niet nodig. De huiselijke omgeving is eigenlijk de Bijbelse plaats. En houd dan wel vast, dan word ik wat ernstiger. Het is volgens mij wel het Bijbelse patroon. Want hier wordt neergelegd door de apostel Paulus maar in een paar brieven die hij voor ons schreef. Daar schreef hij eigenlijk het patroon neer. Waarom zouden we dan ons niet houden aan zijn patroon? Om zo thuis elkaar te ontmoeten, samen te bidden, samen zo te strijden voor het evangelie en in de prediking. Opziener, ja, dat is eigenlijk een heel nederig woord. Want ik lees in Matteüs 25, Matteüs hoofdstuk 25, waar je vindt dat de Heer Jezus spreekt met die volkeren van rondom. En daar wordt het woord opziener gebruikt in als werkwoord. Niet als zelfstandig naamwoord opziener, maar als werkwoord. In vers 36, Matteüs 25, vers 36. En dan zegt hij onder andere, vers 36, en gij hebt mij gekleed, ziek, en gij hebt mij bezocht. Daar heb je dat woord. Bezocht. Dat is het werkwoord van opziener. Gij hebt mij bezocht. Er is bezoeken. Dat is een opziener. Een opziener die gaat op bezoek. Ik was ziek. En ze zijn naar me komen kijken. Dat is een opziener zijn. Als je dat begeert. Dat is iets voortreffelijks als je dat begeert. Maar wat houdt dat in? Dat is echt dienen. Dat is naar elkaar omkijken. Dat is voor elkaar zorgen. En dat is heel belangrijk. Dat iedereen die Christus wil dienen. Iedereen die dat werk, die goede werken, die hij, die God voorbereidde voor de grondlegging der wereld. Dat je dan realiseert wat het in de praktijk dan is. Van mensen vragen bij Efeze 2 vers 10. En wat is dat dan in de praktijk? Nou, zegt de Heer Jezus in vers 35. Want ik heb honger geleden. En gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden zeggen de Heere, wanneer hebben wij uw honger gezien? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En wat zegt de Heer dan als antwoord? In vers 14... In vers 40, en de koning zal hun antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Aha. Dat is dienen. Want Christus is in die ander. Zien wij de in de ander Christus, zo kennen wij van nu om dan niemand meer naar het vlees. Is dat zo? Zien we Christus in de ander? En hebben we zoveel ontferming en liefde van Christus in ons hart, dat we werkelijk Christus willen dienen, dat we zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En hij zegt, kom hier op bezoek. Oh, dat is dan het goede werk. Ja, dat is het goede werk. Naar elkaar omzien, zorg hebben voor elkaar. Gemeenschap hebben met elkaar. En dat geldt straks voor die volkeren richting Israël, waar het hier in Matteüs 25 natuurlijk over gaat. Maar even zo goed gaat het op in de relatie tot elkaar. Dat is die geestelijke les. Dienen is meer dan de verkondiging van het woord alleen. Het is ook het toepassen van het woord in de praktijk. Het is de zorg voor een broeder of een zuster op je nemen voor zover mogelijk is. Voor elkaar zorgen, elkaar helpen, elkaar leiden, ondersteunen, al die dingen. Het woord diaken is ook een nederig woord. Het wordt gebruikt voor diaken, voor Martha, daar vind je het woord diaken. U weet wel, Martha, die was altijd aan het dienen. Maar voor het woordje dienen wordt het werkwoord diaken gebruikt. Ze diende. Dat is het woord diaken. Ze was daar wel, ze sloeg daar een beetje in door. En de Heer Jezus fluit daar een beetje in terug. Dat ze alleen niet moet wezen met het dienen. Dat ze ook aandacht moet hebben voor de Heer Jezus zelf. Dat vergat ze een beetje. Maar ze diende. Ook zo in Romeinen 16 vind je Febe. Niet alleen Martha, maar ook Febe. Daarom, om maar eens te zeggen van, denken vaak dat vrouwen geen diaken kunnen zijn. Nou, Febe was een vrouw en was een diaken. Lees maar in Romeinen 16, vers 1. Ik beveel Febe, onze zuster, en wat was ze? Tevens dienares der gemeente te Kengreën. Ze is dienares, letterlijk diaken. En ze diende in die gemeente. En dat is een verantwoordelijke post. Ze was er. Ze stond op de plek. En ook vind je dat in menige groep kerk en kring, dat daar zusters staan. En die staan op hun plek. Die staan op hun post. Die dienen. En die zijn betrokken met de gemeente. En die gaan niet alleen op bezoek bij mensen, maar in een binnenkamertje liggen ze ook op de knieën. En bidden dan voor die gemeente. Bidden voor die broeder en zuster. Dat is dienen. Dat is zorg hebben voor elkaar. Betrokken zijn met de ander. Het is dus Gods wil. Dat kan je hier uit al die teksten, vooral uit Filippenzen, opmaken. Dat God graag wil dat alles in de gemeente van Christus wordt gedaan met zorg voor elkaar. En ook op een fatsoenlijke manier. Op een geordende manier. Waarom? Ja, waarom? Omdat wij geheiligden zijn. Omdat wij als geheiligden ook straks een plek moeten vervullen. Aan Gods rechterhand. Wij zijn die volheid. Die plek die opgevuld wordt. Wij zijn het lichaam van Christus. En God wil graag dat we die prijs der roeping Gods behalen. Dat we op onze plek komen. Dat we daar elkaar onderweg in ondersteunen. En dat we allemaal samen dat behalen. En beantwoorden aan die roeping Gods. Daarom zijn wij heiligen. En ook de Filippenzen. Zo worden ze aangesproken, heiligen, Paulus en Timotheus, dienstknechten, slaven van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn. Samen met de opzieners en de diakenen. Heilig, wat is heilig? Heilig is apart gezet worden. God verlost niet alleen zijn kind, maar hij zet ze ook nog daarnaast apart voor hem. We zijn gekocht door de Heer zelf. We zijn slaven van hem. Maar we zijn ook door hem apart gezet. Geheiligd. Het woord heilige en dat woord heiligmaking en heiliging, dat heeft in onze dagen vaak een hele andere klank. Ik kan naar de eerste beste evangelische boekwinkel gaan en dan kan ik talloze boekjes kopen die gaan over heiligmaking. En dan wordt er allemaal in verteld hoe ik mijzelf heilig moet maken. Moet ik allerlei dingen doen en dan word ik wel heilig. Maar het is niet iets wat ik zelf kan doen, het is iets wat God doet. En het is een onderdeel van de verlossing. En vaak hebben mensen bij het woord heilig iets in de gedachte van dat je een heilige boom moet wezen. Dat het woord heilig is. Nee, dat woord heilig niet. De eerste keer dat heilig voorkomt in de Bijbel is in Genesis 2. Lees maar. Genesis 2. Genesis 2 vers 2. Waar het de eerste keer voorkomt. En staat. En God zegende de zevende dag. En heiligde die. Omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Dus wat deed God met de zevende dag? Hij heiligde die. Wat wil dat zeggen? Hij zette hem apart voor hemzelf. Alles was volmaakt. Er was helemaal nog geen zonde te bekennen. Alles was goed. Ja, alles was zelfs zeer goed, had God opgemerkt. Hij maakte die dag niet heilig in die zin. Nee, hij rustte op die dag en hij zette die dag apart. De zevende dag. De Sabbatsdag. De Sabbatsrust. De dag van vrede. De dag van tevredenheid. Die zijn toekomstige vervulling krijgt in de dag des Heren. Als daar het werk van de Zoon van God zijn vervolg krijgt op aarde. En dan zichtbaar op aarde. Ook door de Heer Jezus wordt het woord heiliging en geheiligd worden gebruikt in Johannes 17. En Johannes 17, dat is het hoofdstuk waar je eigenlijk je bevindt voor de troon van God in het heilige der heiligen. In de tabernakel zelf, in de hemelen. En daar vind je in vers 17 van Johannes 17, dat daar die Jezus voor zijn discipelen bidt en dat hij zegt: heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Jezus zegt: en ik heilig mijzelf voor hen. Was die Jezus dan nog niet heilig genoeg? Ja, natuurlijk wel. Maar heeft u een heel verkeerd begrip van heilig? Jezus die is al heilig, dus hij kan zichzelf in die zin niet heiliger maken. Nee, dat bedoelt hij niet. Hij zegt: ik heilig mijzelf voor hen. Ik zet mijzelf voor hen apart. Ja, Christus is in ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar Christus vraagt dus aan de Vader, of de Vader, die 11 discipelen apart wil zetten. Apart wil zetten voor de waarheid. Want uw woord is de waarheid. In de woordverkondiging, in de prediking. Dat is apart worden gezet. En dat zo de Vader hen gebruiken wil, in waarheid, voor die verkondiging van het evangelie. In Hebreeën 10, daar wordt ook het woord heilig gebruikt op een bijzondere manier, want daar spreekt de Heere Jezus over de tijd dat hij nog niet op aarde was gekomen. Het is heel bijzonder dat hij spreekt voordat hij zelf vlees geworden is geworden. Dan zet hij in Hebreeën 10, vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. En dan maken we een sprongje naar vers 10. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd. Dan heb je het woord geheiliging. Eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. We zijn dus door het lichaam en door het offer van het lichaam van Christus eens en voor altijd geheiligd. We zijn verlost door zijn offer op het kruis van Golgotha, maar we zijn dus ook nog geheiligd door zijn offer van het lichaam op het kruis van Golgotha. Dat zit allemaal vast in de verlossing. Heiliging is een onderdeel van de verlossing. Dat doet Christus. We zijn verlost uit de slavernij. We zijn losgekocht uit de slavernij. En we zijn nou vrijwillig een slaaf van die Jezus Christus. We behoren hem toe. En we zijn geheiligd en worden genoemd heiligen in Christus Jezus. En het is bijzonder dat Paulus in elke brief die hij schrijft, zo schrijft, hè, de heiligen die te Efeze zijn. De heiligen die te Kolosse zijn. De heiligen in Filippi. Waarom? Nou, Filippenzen 1 geeft er antwoord op. Waarom zijn wij? Was dan het doel van die heiliging? Filippenzen 1, vers 9. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, dan mag je dus in groeien, steeds meer, in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, in de praktijk van mijn leven, dat ik een helder inzicht heb en dat ik fijngevoelig word, om te onderscheiden waar het op aankomt, dan zult gij rein en onberispelijk zijn, wanneer tegen de dag van Christus. Die dag. Dat hij voor die rechtvaardige rechter verschijnen zal. Terwijl hij daar klaar staat met die krans die hij mij wil geven. Als hij mijn werk kan goedkeuren. Gij goede dienstknecht. Goed gedaan. En hij beloont. De prijs reikt hij uit. Der roeping Gods. En daar gaat het om. Dat heiligingsproces wat hij in ons leven doet. En wat wij zelf niet kunnen doen. Dat is ervoor dat we rein en onberispelijk zullen zijn tegen de dag van Christus. God is heilig. Wij hebben te maken, broeders en zusters, met een heilig God. Wat roepen de serafs bij Jesaja? In Jesaja 6. En dat moeten we ons heel duidelijk voor de ogen stellen. Wat roepen die serafs daar? Als daar Jesaja een blik krijgt in de hemelen. Vanaf vers 1. Jesaja 6 vers 1. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. En dan ziet hij ook serafs. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe. Wat riep hij toe? Heilig, heilig, heilig. 3 keer heilig. Heilig, heilig, heilig is de Heere de Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen. En het huis werd vervuld met rook. En wat is dan het gevolg? Als je daarbij staat. Wat is dan het gevolg van Jesaja, vers 5? Toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder. Want ik ben een man onrein. Onrein van lippen. En woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere, de Heerscharen gezien. Gelijk is daar het besef van wie God is en van wie wij zijn. We hebben te maken met een heilig God. En worden uitgenodigd om door genade te behoren tot het lichaam van Christus. We mogen gezet zijn in de hemelse gewesten, ter rechterhand Gods. We zijn de volheid van God. God vult ons met ons iets op in zijn schepping. En heeft hier een bepaald doel mee. En dat is heel verheven. En dat is die plek. En op de dag van Christus, dan is het belangrijk dat wij rein zijn. Maar onszelf rein maken en heiligen en onberispelijk doen zijn, dat kunnen wij vanuit onszelf niet. Daar gaan we heel veel boekjes over. En er gaan wel heel veel methoden worden daarvoor gebruikt. En die gaan er allemaal vanuit dat die heiliging bij ons ligt, maar die ligt niet bij ons. Dat kan ook niet. Dat is zijn werk aan ons en in ons. En dat is ook wat hier Filippenzen zegt. Want in Filippenzen 1 vers 6 staat. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij, dat is Christus, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Dat is die dag van die rechtvaardige rechter, dat ik voor hem zal staan. En hij wil uitreiken die prijs der roeping Gods. Ja, hetzelfde wat Jesaja heeft meegemaakt in Jesaja 6, waarin hij dus zag de Heere der Heerscharen, en dat de Heere der Heerscharen hem dan gebruikt, want wat geschiet er in Jesaja 6? Maar een van de serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heren die zeide, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide, hier ben ik, zend mij. Dat is ook Paulus. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Als die vraag daar komt van Gods troon, Als de Heere je rein maakt die een goed werk in je begonnen bent. Omdat gij rein en onberispelijk zult zijn. Als je dat werk des Heeren wilt werken. Dan is daar de vraag. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En als de Heer dat vraagt, dan mag je je vinger opsteken als je zaai en zeggen. Hier ben ik, Heere. Zend mij. En hij zeide, ga en zeg tot dit volk. Hetzelfde heeft Johannes op Patmos in Openbaringen hoofdstuk 1. Openbaringen 1, vanaf vers 12. Want dan ziet opeens hij de Heer Jezus. En er staat in Openbaringen 1 vers 12. En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad. En aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten waren gelijk koperbrons als in de oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. Wat staat er dan in vers 17? En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Dat is Johannes. En als er één apostel van de 12 is, die de Heer Jezus kent, wie is dat dan? Dat is wel Johannes. Maar wat deed Johannes? Hij was de geliefde des Heer. En waar lacht hij altijd? Aan zijn borst vleide hij altijd van de Heer Jezus. Hij kende de Heer Jezus. Hij was nooit bevreesd voor de Heer. Maar als hij de Heer in zijn heerlijkheid ziet en ziet wie hij is, dat hij God is. En hij zo hem geschilderd wordt. Dan valt hij als dood aan zijn voeten. We hebben te maken met een heilig God. We hebben te maken met een heilig zoon van God. Vader en zoon zijn één. En pas op. Wie zijn wij? Wij zijn van nature onrein. En ook in ons, ook al zijn we verlost. En ook al is dat onze positie in de praktijk van ons leven. We struikelen in velen. En als we zo voor de Heere komen te staan, de praktijk van ons leven, ja, dan is daar vrezen en beven. En dat is Filippenzen. Maar de Heere zegt dan, en hij legde zijn rechterhand op mij en zeide, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. De Heere die heeft het laatste woord in ons leven, want hij is in ons een goed werk begonnen. Maar we weten wel gelijk wie hij is en wie wij zijn. Broers en zusters, hij heeft ogen als een vuurvlam, staat er. En die ogen, die doorzoeken ons. Die kijken dwars door ons heen. Ook op die dag van Christus. Als we daarvoor die rechtvaardige rechter staan. En dan zal de vraag zijn, zijn wij dan geheiligd? Hebben wij dan in ons leven ons zo ver overgegeven aan hem, dat hij dat goede werk in ons kon doen? Laten wij dat toe, dat hij aan ons werken kan? Ja, dan zullen we rein en onberispelijk zijn op die dag. Dan staan we daar apart. Apart gezet, geheiligd. Voor een bepaalde bedoeling. Om opgevuld te worden. Het verlossingswerk van Christus, dat wil ik dan als laatste nog zeggen, dat heeft eigenlijk 3 tijden. Je zou kunnen zeggen een verleden tijd, een tegenwoordige tijd en een toekomende tijd. Want we zijn verlost van de straf der zonde. We worden verlost in de tegenwoordige tijd van de macht der zonde, dat is Christus' goede werk in ons. En we zullen verlost worden van de aanwezigheid van de zonde. En die dag van Christus, die zal geweldig zijn. Als Christus' werk dan in ons is voltooid, dat we daar met Paulus en met de Filippenzen zullen staan, en dat die dag waar ook in Filippenzen 2 vers 16 sprake van is, dat Paulus daar zegt, dat zij zijn mij ten roem, die Filippenzen, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. dat die dag. Op die dag zullen we ook ontmoeten Onesiphorus, die echt met Paulus, net als de Filippenzen, om Paulus zich bekommerde. En daarom lees je in 2 Timotheus 1, vers 18, en ik begin iets eerder, in vers 16. De Heere bewijzen barmhartigheid aan het huis van Onesiphorus. Wat deed die Onesiphorus dan? Daar hij mij dikwijls heeft verkwikt en zich voor mijn ketenen niet heeft geschaamd. Integendeel, toen hij te Rome gekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en mij ook gevonden. Maar het is dus niet zo makkelijk te vinden tijdens die tweede gevangenschap. Toen zat hij eigenlijk in een kerker. Je moest echt zoeken naar Paulus, maar hij vond hem. De Heere geven hem dat hij barmhartigheid bij de Heere vinden op die dag. Op die dag, als we voor de Heere verschijnen. Ja, mijn zusters. De prijs. De hoop. Van de roeping Gods. Ik hoop dat duidelijk voor u is deze dag. Dat het belangrijk is. Dat we dat met elkaar. Die prijs en roeping Gods. Mogen behalen. Als een eenheid. En dat de Heere dat wil. En dat de Heere in ons leven zo aan het werk is. Zodat we die kroon. Die krans der rechtvaardigheid. Hij ons kan geven. De volgende keer gaan we verder.